Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom. Goedenavond en van harte welkom bij Ik zou wel eens willen weten. Bij mij aan tafel zitten Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg, en dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam. Een vraag vanavond van een luisteraar die moeite heeft om te getuigen van zijn geloof, omdat hij veel twijfels heeft. Ik zal de brief voorlezen. Hoe kun je nou eigenlijk van je geloof getuigen als je het zelf vaak ook niet weet? Ik bedoel, je kunt vaak zo diep denken dat je er zelf niet meer uitkomt. Bijvoorbeeld, waarom horen we God te prijzen en te danken dat zijn zoon voor ons leed en stierf? Ik heb er toch niet om gevraagd en ik heb de zonde toch niet uitgevonden. Waarom moest die ene boom er zo nodig staan, waar je niet aan mocht komen? God wist de uitslag toch al lang van tevoren. En het is toch oorlog tussen God en Satan, daar hoeven wij toch niet tussen te zitten? Ik vind het moeilijk om te gaan evangeliseren doordat ik met deze gedachten rondloop. Hoe kun je een ander jaloers maken om ook te gaan geloven? Dat andere mensen weinig of niks willen weten van het geloof, kan ik me eigenlijk ook best wel voorstellen. Hij laat toch ook niks van zich horen, lijkt het vaak. Alleen aan zijn schepping kun je zien dat hij er is en werkelijk bestaat. Misschien wat vreemde opmerkingen, maar het houdt me wel bezig. Hebben jullie hier een antwoord op? Henk.
Heb je hier een antwoord op?
Heb jij het antwoord?
Nou, allereerst vind ik het erg moedig dat de briefschrijver dit naar ons stuurt. Het is duidelijk dat de persoon echt in een spanning zit. De spanning van, ik voel me gedwongen dat ik een ander het goede nieuws moet vertellen. Maar zelf begrijp ik eigenlijk helemaal geen snars van. Ja. Dat is de ene kant. De toonzetting van de brief vind ik wel een beetje soms wat aanmatigend. Maar ik ga er voorlopig even vanuit dat dat niet zo bedoeld is. Weet je, dat zijn natuurlijk wel hele reële vragen.
Ja, dat is wel een echte worsteling, dat merk je wel.
En het leuke vind ik, om maar even met de deur in huis te vallen, diezelfde vragen zijn bij mij nou juist vragen waar ik me in verbaas en waarvan ik juist warm word en het fantastisch vind.
Nou, leg eens uit.
Ik hoef God niet overal te begrijpen om zekerheid te hebben voor. Ik weet dat ik een kind van God ben, omdat ik begrepen heb dat Jezus voor mij gestorven is. En vanuit die relatie kijk ik naar wie God is. Ik ben net in Turkije geweest en daar heb ik bijvoorbeeld het thema de drie-eenheid tegenover het monotheïsme gesteld. Turkije is een moslimland waar ze een God kennen die een eenheid is. En die vallen de christenen aan van jullie hebben drie goden. En dan moet je als niet-christen of als christen uit gaan leggen dat wij nog steeds maar één God hebben, maar dat dat toch drie personen zijn. Een gigantisch moeilijk probleem. En ik heb hun verteld van, begin nou eens een keer te vertellen dat God liefde is. God is liefde en God is een eenheid. Als God nou een eenheid is, die alleen zichzelf lief kan hebben als één persoon, gaat de liefde ook niet verder komen dan zelfliefde. Maar onze God is groter dan een eenheid, is een drie-eenheid. Iets wat wij niet begrijpen, maar het vertelt ons wel dat de liefde die er is tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest creatie voorbrengt. Dus alleen een God, zoals wij die hebben, kan scheppen. Nou, de briefschrijver zegt, aan de schepping kan ik wel zien dat God er is. Dan heb ik wel een paar leuke vragen aan haar, van zou ze mij ook kunnen vertellen of hij, waar barmhartigheid vandaan komt en liefde en bewogenheid en al die gevoelszaken in plaats van het materiële kijk erop.
Ja, toch veel vragen, hè, van ik word eigenlijk beschuldigd van dingen die ik zelf niet gedaan heb. Hè. Ik heb toch niet van die boom gegeten. Ik heb de zonde toch niet bedacht. Ja. Ruud, wat zou je daarop willen zeggen?
Ja, ik heb de vraag op me in laten werken en ik ben eigenlijk een klein beetje negatief in die zin van er worden zoveel vragen opgeworpen dat ik denk van ja, is zo iemand nou geschikt gemaakt om te gaan getuigen? Iemand heeft wel eens gezegd, ik had 1000 vragen totdat ik God werkelijk ontmoette. Hmm. En toen zag ik in Christus het antwoord. En die vraagtekens werden omgebogen in uitroeptekens. En dat wil niet zeggen dat je er allemaal verklaringen en rationele argumenten voor aandraagt. Maar wel dat je een persoon hebt leren kennen en getuigen zijn. De briefschrijver die heeft het over getuigen en over evangeliseren. Je moet dat wel goed onderscheiden. Evangeliseren, dat wil zeggen dat God vertelt, bekend maakt. Hoe het in elkaar zit, hoe het evangelie in elkaar zit. Zoals het in de Bijbel staat, dat is evangeliseren. De boodschap van Gods genade in het kort uitleggen aan mensen. Maar getuigen wil zeggen dat je een persoonlijk verslag geeft van wat jij zelf hebt meegemaakt. Wat jij zelf hebt ondervonden, wat je zelf hebt beleefd toen jij de Heer Jezus ontmoette. Hm. En getuigen zijn, dat wil zeggen, nou ja, wie is hij nou voor jou? Hoe is hij in je leven gekomen? Vertel er eens wat van. Ja. Nou, dat is een persoonlijk verhaal. Mm-hmm. En nou, als je alleen maar vraagtekens hebt en je hebt eigenlijk niets te vertellen over wie is hij nou toen hij in je leven kwam. Ja, dan vraag ik me af, kan je nou wel getuigen als je hem zelf niet persoonlijk hebt leren kennen?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook de vraag die deze briefschrijver zelf opwerpt. Je zit er natuurlijk wel mee, hè, deze briefschrijver, met die vragen. Proef ik toch wel het verlangen om christen te zijn. Alleen raakt in de knoop door al die vragen waar hij mee worstelt.
Ja, maar de vragen wat ik al eerder zei van zijn ook wel een tikkie aanmatigend, hè? Waarom moest die ene boom er zo nodig staan? Weet je, ik heb er toch niet om gevraagd. Dat soort houdingen. Je kan ook de vraag anders stellen van wat heeft God bedoeld met die ene boom? En dan kom je in een heel andere sfeer van verwondering en daar komt ook het antwoord.
Ja, leg eens uit.
Heel simpel, als je aan God een vraag stelt met een gebalde vuist, krijg je zelden antwoord. Maar als je God een vraag stelt met een open hand, zal die zeker geven wat je nodig hebt. Dus kom je vanuit de verbazing naar God, van Heer, ik begrijp dingen niet. Maar ik snap, weet je, ik wil graag weten wat erachter zit. Dan krijg je antwoorden. Roep je God de verantwoording. Wat ik hier wel een paar keer hoor, weet je wel, van God heeft toch ruzie met Satan en daar hoef ik toch niet tussen te zitten. Hm. Ja, daar krijg je absoluut geen antwoord op. Dat is een onbegonnen werk.
Ja, ik denk inderdaad, hoe kijk je tegen de vragen aan? Hè? Je kan zeggen, van waar komt het kwaad? Nou, de grootste denkers en grootste theologen hebben daar geen antwoord op. Dat is een mysterie. Uiteindelijk is dat een mysterie. Maar je kan ook zeggen, het kwaad is in de wereld gekomen. Maar ik vind het zo'n wonder dat het evangelie, dat God een dokter heeft gezonden om mij van mijn zondekwaal te genezen. En die dokter heb ik leren kennen, want ik ben een patiënt van hem. En ik ben onder behandeling bij hem. En dat gaat de goede kant op. Kijk, dat is het evangeliseren. Dat is getuigen. Dat je die dokter hebt leren. Niet van, hoe kom ik nou zo ziek? En ja, nee, de Heer Jezus is gekomen om jou van die zondekwaal te genezen. Hè, ik denk aan de blindgeborene. Johannes 9. Die man was blind geboren. Er kwamen de discipelen voorbij en die vroegen, Heer Jezus, heeft hij nou gezonden of zijn ouders? Ja, dat is ook zo'n vraag. Maar die blindgeborene werd door Jezus beter gemaakt. Hm. En hij zelf ging niet afvragen van, ja, hoe kom ik nou eigenlijk, hoe kom ik nou aan die blindheid? En wat is de oorzaak van? Hij zei, één ding weet ik, dat was zijn getuigenis. Eén ding weet ik. Wat dan? Niet waar die blindheid vandaan kwam, maar dat ik blind was en dat ik nu zie. Nou, dat is getuigen van hem die jou beter gemaakt heeft.
Maar zeg je eigenlijk, Henk, dat soort vragen mag je eigenlijk niet stellen? Van,
Nee, dat zei ik niet. Nee. Nee, die vragen mag je stellen, alleen de houding waarin je ze stelt. Richard, jij bent zelf nu vader, weet je wel. Ja. Let maar op. Als jouw kind een vraag stelt op een bepaalde wijze, ben je eerder genegen tot een antwoord dan op een andere manier. Ja. Dat werkt met onze hemelse vader natuurlijk precies eender. De kern eigenlijk is ze stelt, of de briefschrijver stelt, echt hele basale vragen. Hè?
Nou, laten we proberen gewoon eens een vraag uit te pikken. Waarom moest God daar zo nodig die boom neerzetten? En werden mensen in verleiding gebracht? Dat is eigenlijk een concrete vraag die je gesteld wordt.
Ja, dat is een vraag die je op een gegeven moment kan stellen. En als je de vraag sec even van alles losmaakt en dan stelt, is het een moeilijke vraag. Ja. Dus je kan hem ook in de context zetten van dit. Waar ik mee begon, God is liefde en kan niet anders dan scheppen. Het heelal dijt nog steeds uit, zeggen ze. Ja, God is nog steeds aan het scheppen. Hij blijft scheppen. Dat zit in zijn aard. En in die schepping heeft hij de aarde geschapen en daar de mens neergezet om te regeren. Dat kan je lezen in Genesis 1. We hebben wel een taak en een verantwoordelijkheid. En die taak en verantwoordelijkheid staat tegenover God. En dat hebben we verknald. Hoe je dat ook gaat uitleggen, welke invalshoek je ook neemt, of je dat met de boom doet of met wat dan ook. De mens is de kroon op de schepping en de mens heeft het verknald.
Door van die boom te eten.
Ja, en als het wat anders was geweest, als ik dat zo onschriftuurlijk mag zeggen, weet je wel, dan hadden we dat van gedaan. Weet je wel. Wij hebben het verknald. Het gaat niet om de boom, het gaat om het feit dat we het verknald hebben.
Ja, maar de briefschrijver zegt van ja, God wist van tevoren hoe het af ging lopen, dus dat had God dan wel kunnen voorkomen.
Dat betekent dat die briefschrijver verlangt naar een relatie met God, waarin je dus geen enkele verantwoordelijkheid hebt. Dat is wat ze zegt, of hij zegt. Dus het betekent, God had dat van tevoren, weet dat. Dus hij had hem ook kunnen voorkomen, geen brand neerzetten. Dan was je een robot geweest, een marionet. En heb je echt niks te doen, dan ben je een mier of wat dan ook. Nee, God heeft ons naar zijn beeld geschapen met het vermogen dat wij zelf een verantwoording kunnen dragen. En daar ben je dus ook verantwoordelijk voor. Dus de briefschrijver moet naar zijn eigen verantwoording kijken en zeggen, ik ben ook een mens.
Ja. Bovendien zijn dat geen vragen om te getuigen of te evangeliseren. Als ik bij mensen in Rotterdam aan de deur bel van, ik ga u vertellen over een boom die er gestaan heeft. Nee, ik ga vertellen over mijn heiland. En niet over moeilijke vragen waar het gaat over verkiezing en verantwoordelijkheid. Dus ik vind eigenlijk, Richard, dat jij een klein beetje valt in de valkuil van deze vraagsteller. Omdat je namelijk bij getuigen moet je niet beginnen bij de vragen van uitverkiezing. Of van schepping en zondeval. Maar je moet eigenlijk beginnen. Kijk, Paulus heeft een keer, toen hij op de Areopagus was in Athene, toen is hij ook de moeilijke weg gegaan. Hij stond daar op de Areopagus, allemaal intellectuele mensen. En hij begon te vertellen, Paulus, over dat er een schepper is. En over de voorzienigheid. En dan haalt hij nog een Griekse dichter aan en zo. En het einde van zijn speech is dat er maar weinigen tot geloof kwamen. Daarna ging hij naar Korinthe. En dan zijn er uitleggers die zeiden van, ja, Paulus heeft een lesje geleerd. Toen ging hij het anders doen. Toen hij in Korinthe was, toen ging hij niet met woorden van menselijke wijsheid en zo, en wereldse wijsheid. Hij zegt, ik heb me één ding voorgenomen. Ik ga Jezus Christus spreken die gekruisigd. En daar had hij veel zegen. Dus als het gaat, zo heb ik deze vraag opgevat, in het kader van getuigen en evangeliseren, begin bij de kern, begin bij het hart. En dat is een persoon.
Ja. De schrijver zegt ook, hoe kun je een ander jaloers maken om ook te gaan geloven? Door te laten zien welke geweldige levensvreugde je hebt in je relatie met God.
Precies. Ja.
En niet doordat je de waarheid hebt, wat ook de waarheid mag zijn.
Ja, goed, ik denk dat het goed is dat we straks nog eventjes verder praten over de vraag hoe deze briefschrijver verder hier kan komen om ook bevrijd te worden van toch een soort klem waar die in gevangen zit. Maar nu eerst wat muziek. We spreken vanavond over de vraag van een luisteraar die het moeilijk vindt om te evangeliseren, omdat hij met veel vragen rondloopt waar hij niet uitkomt. Ja, we spraken er net over. Het is niet zo heel verstandig om te gaan evangeliseren en dan met deze dingen te komen. Hè? Proclameer de levende Christus, hè, zoals je dat ook net ook aangaf, Ruud. Toch zit deze briefschrijver met deze vragen. Hè? Henkje zei van, nou, je mag die vragen best stellen, alleen het gaat er eventjes om hoe je die vragen stelt. En daar ligt een probleem hier bij deze briefschrijver.
Zeker, hè? Van als de briefschrijver zegt van hij laat ook niks van zich horen en dan komma lijkt het vaak,
ja.
Dan zit je wel op een houding van je roept God ter verantwoording. Dat is een heel andere vraag dan van Vader God, waarom hoor ik weinig van u? Wat mankeert er bij mij dat ik u niet goed versta? En op welke manieren spreekt God dan tot ons? Hebreeën 1 vers 1 zegt, God heeft eerstijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken. Maar nu, hè, en in de profetieën, profeten, maar nu heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken door zijn zoon. Ik kan de briefschrijver echt adviseren, het begint allemaal bij Jezus. Het draait om de Heere Jezus en zijn verlossende werk. Of je dat nu compleet begrijpt, kan ik wel zeggen van, ik denk als Ruud en ik weer samen gaan praten even over wat er aan het kruis van Golgotha gebeurd is, dat we binnen een half uur naar elkaar zitten te kijken van, alle mensen, wat is dat een groot werk geweest. En daar zien wij niet eens de randen van. Ik heb mijn verlossing eraan te danken, dat begrijp ik al. En ik heb gezien dat Jezus ontzettend veel aan het kruis gedragen heeft en misschien nog wel veel meer dan wat we ooit in eeuwigheid kunnen ontdekken. Weet je, dat is zoiets moois centraals. Het feit dat God tot ons is gekomen en ons tegemoet komt in ons falen van onze eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Dat is wat.
Ja, precies. En daar ligt uiteindelijk ook het jaloersmakende. Hè? Als ik dat heb mogen indrinken, hè? Die onvoorstelbare liefde van God in Christus voor mij. Dat hij vanaf het kruis, als het ware, met uitgebreide armen naar mij kijkt. En als het ware tegen mij zegt, kom. En als ik me in zijn arm heb laten vallen. Nou, daar begint het getuigenis van wie hij is voor mij. Hè? En dat zullen mensen ook merken. Niet zozeer aan wat ik zeg, maar mijn leven is door hem veranderd. En dat geeft ook. Als het gaat over jaloers maken, het is niet zozeer een moeten. De Heer Jezus zegt niet, je moet van mij een getuigenis afleggen. Maar gij zult, dat is een belofte, gij zult mijn getuigen zijn. Door die geest die op jullie komt. En dan gaat het gaat of helemaal niet, of het gaat vanzelf. En als de geest in mijn hart is en in mij werkt, dan gaat het op een gegeven moment vanzelf. Er is een mooi voorbeeld van de duiven van koning Herodes de Grote. Nou ben ik daar niet bij geweest, maar het verhaal gaat dat de duiven van koning Herodes de Grote, die werden ingesmeerd met een bepaald soort welriekende geur. En dat deden ze met opzet, want er kwamen andere duiven op af. En zo kreeg hij op een gegeven moment een hele grote duiven allemaal bij elkaar, de zwerm. En daar zit eigenlijk deze les in. Als wij gezalfd zijn met de olie van de geest, dan zal dat anderen aantrekken. Dat is een geur. Dat is een geur die ons die Christus verspreidt. En als dat op ons is, dan is het niet de vraag van wat kan ik nou de beste methode of de beste tactiek toepassen om een ander te werven. Dan gaat het eigenlijk vanzelf. Mensen zullen dat merken, dat ik met Christus leef en met hem geweest ben.
Ja. Jij zegt eigenlijk van, nou ja, eigenlijk kun je moeilijk getuigen als je zo verstrikt zit in al dit soort type vragen.
Exact.
Als die nu in deze brieven genoemd worden. Ja. Hoe kun je daar nou los van komen?
Maar ik denk dat ik wel een goed advies voor de heer heb. Dat is het volgende. Laat die vragen nou eens alsjeblieft een keertje liggen. Er wordt geschreven van, alleen in de schepping zie je dat die werkelijk bestaat. Nou, ga nou eens naar een van je favoriete plekken, waar je echt in de schepping ook ziet, dit is van God. En dan zou ik het fijn vinden, ga dan eens mediteren over begrippen als, waar komt liefde vandaan dan? Waar komt bewogenheid vandaan? Waar komt hartsverlangen vandaan? Want dat komt allemaal uit God. En God nou eens niet in de logica en in het rationalisme zoeken en het antwoord hebben, maar God ook in de beleving gaan zien van dit. Wat is die God groot? En dat zit dus ook in mij, die mogelijkheid om lief te hebben. En de mogelijkheid om bewogen te zijn. En dan kan je eens nadenken van, en hoe goed doe ik dat? Hoe goed heb ik de wereld om me heen lief? En wat heeft God daarin gedaan? Dat is één advies. Dus ga naar de natuur en word stil en laat de vragen nou eens leren. Tweede advies, het meest belangrijke is, kijk nu echt eens naar het kruis van de Heer Jezus Christus. Wat heeft hij daar voor jou gedaan? Wat zegt de Bijbel dat hij je zonde heeft betaald en dat je door hem eeuwig leven kunt hebben? En ga dan eens nadenken, wat zou eeuwig leven kunnen zijn? Want je kan nou allemaal gaan praten over de oorsprong en hoe is dit allemaal ontstaan. Een hele leuke vraag is, waar wil je eigenlijk naartoe? En als je weet waar je naartoe gaat, ga je ook kijken naar, en waar kom ik dan vandaan? Dan ga je die twee wel in één lijn brengen. Maar wil je wel eeuwig leven? Wil je met die God die liefde is, de eeuwigheid in?
Ik moest ook denken aan het voorbeeld van Thomas. Hè? Misschien dat hij zich daarin herkent. Hè? Die twijfelende Thomas. De apostel, de discipel die zoveel twijfelde. Als de Heer Jezus sprak over het vaderhuis, dan zegt Thomas, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we de weg weten? Nou, vraagteken. Ik weet het allemaal niet precies. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal je uitleggen hoe het zit. En zegt hij, ik ben de weg. Ik, de persoon. En later bij de opstanding zit hij ook verstrikt in zijn vragen. Hoe komt hij daar nou los van? Er zijn anderen die enthousiast getuigen, we hebben de Heer gezien. Ja, ik moet het eerst zien, ik moet het voelen en zo. En allemaal vragen. En dan, ik weet zeker dat de discipelen die hebben voor Thomas gebeden. Want Heer, openbaart u zich aan hem. En jou, die volgende week dan openbaart de Heer Jezus zich als een levende Heer aan Thomas. En dan wordt deze twijfelaar, die wordt zo overtuigd dat hij een heerlijke belijdenis gaat uitroepen. Mijn Heere en mijn God, dat is geen moeten, vloepte er zo uit. Hij was overweldigd doordat de Heer Jezus dichter naar hem toe kwam. En hij weer zicht kreeg op hemzelf als de levende Heer. En dat zou ik ook de briefschrijver willen zeggen. Bid van, Heere, komt u een stukje dichterbij. Dat u groter voor me wordt. En ik weer eens onder de indruk mag komen van wie u bent.
Ja. Dat is natuurlijk een probleem op zich wat je wel breder ziet. Hè? Vragen over je persoonlijke heilstoe-eigening. Wat je natuurlijk ook in de rechterkant van de gereformeerde gezindheid ook wel ziet. Waardoor mensen ook wel eens die vraag stellen. Hè? Van ja, kan ik wel evangeliseren? Ik weet eigenlijk zelf niet of het wel voor mij is. Zeg jij dan ook van, het is een beetje een zijstraatje, maar het past wel in dezelfde context.
Ja. Dan zeg ik van,
niet evangeliseren, maar probeer eerst voor jezelf eens helder te krijgen. Wie is Jezus voor
jou? Nou, niet evangeliseren zou ik nooit zeggen. Maar ik zou wel zeggen, ik ben allergisch voor dat woordje moeten. Ja. Je moet helemaal niks. Niet ik moet, maar God doet het. Niet ik moet het, maar God doet het. Hij doet het door zijn geest door mij heen. Ik had pas geleden een gesprek met een oud-ouderling. En die vertelde iets over zijn eigen bekering. Dat hij inderdaad in vuur en vlam voor de Heere stond. En hij deed zoveel en hij moest ook zoveel. En hij wilde nog meer doen. En op een gegeven moment toen zei zijn vrouw tegen, joh, je moet niet zoveel doen. Je moet je alleen maar laten gebruiken door de Heere. Nou, prachtig. Vond ik een gouden opmerking. Al dat doenerig en dat moeten, daar loop je op een gegeven moment ook mee vast. Hij doet het door mij heen. Nou, en dat haalt de kramp eruit. Dat geeft ook een stukje ontspanning. Het is een wandel met God. Niet een holle. Ook niet het stilstaan, maar een wandel met God. Hij doet het door mij heen.
Ja. En toe te voegen, Henk?
Nee, ik ben het helemaal met u het eens. Er staat ook in de Bijbel, het woord evangeliseren kom je in de hele Bijbel niet tegen. Hè? Dat is al één ding. Dus dat is een door de mens verzonnen woord. We bedoelen ermee het evangelie bij andere mensen brengen. En eigenlijk zending bedrijven. Nou, Jezus zegt, je zult mijn getuige zijn. Dat betekent dus dat je het bent. Weet je, hij zegt niet, dat krijg je na een examen of zo. In de mate dat je gelooft en in de mate dat je met God leeft, in die mate ben je ook een getuige. Ja. Dus hoe dichter je bij de Heer leeft in je dagelijks leven, dat straalt uit. Dat er 1 en 1 is 2.
Goed, we moeten gaan afronden, want we zijn weer door de tijd heen. Dit was, ik zou wel eens willen weten voor vanavond. Ook nu zitten er weer collega's van de afdeling nazorg klaar om u te woorden staan als u de behoefte heeft om nog wat door te praten. Bel dan het nummer 0900 647 48 49. En als u zelf een vraag heeft voor dit programma, stuur dan een mailtje naar ikzou@eo.nl. Volgende week dan praten we over de vraag hoe je moet omgaan met tegenstrijdigheden in de Bijbel en dingen die tegen de menselijke logica ingaan. Graag tot volgende week zondagavond om 9:15.